Wij waren verzeild geraakt, om zo te zeggen, in een opsomming van schriftplaatsen in het algemeen, een samenvatting van schriftplaatsen waarin letterlijk over goede werken was gesproken. Ik zeg nogmaals, letterlijk alleen wat in de praktijk schrijft de schrift veel uitgebreider over diezelfde goede werken, alleen heel dikwijls zonder deze uitdrukking te gebruiken. Maar we hebben het alleen over deze uitdrukking. Ik meen dat ik vorige keer één schriftplaats vergeten heb, namelijk die van 2 Thessalonicenzen 2. Dus die moet ik dan nog even noemen. 2 Thessalonicenzen 2, vers 17. Dat is één die ik even gemist heb, omdat de uitdrukking even wordt onderbroken. Daar wordt namelijk gesproken over alle goed woord en werk. Maar niettemin, goed werk. En het aardige is dat door het woord wat eraan toegevoegd is, de inhoud van het begrip ook in hoge mate bepaald wordt. De uitspraak is die van vers 16 en 17, dat is één zin, 2 Thessalonicenzen 2 vers 16, onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertroosten uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. En de verkorte versie luidt, onze Heer Jezus Christus zelf vertroosten uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. Kan nog korter, dan moet je de uitdrukking vertroosten uw harten weglaten. Maar dat zou ik toch maar niet doen, het staat niet voor niks zo. De gedachte is hier aan de toekomst eigenlijk, want hoe dat ook zij, beide Thessalonicense brieven hebben als belangrijkste thema, het meest in het ooglopende thema trouwens ook, de opname van de gemeente. Daar gaan ze over, en deze tweede Thessalonicense brief in het bijzonder. En ik zeg in het bijzonder, omdat deze brief nog korter is, het moet dus nog duidelijker zijn. En bovendien staat het ook in vers 1 van hoofdstuk 2. En als u de brief voor u hebt, zult u zien dat hoofdstuk 1 een soort inleiding is, hoofdstuk 3 een soort uitleiding, en hoofdstuk 2 is dan de wezenlijke inhoud eigenlijk van de brief als zodanig. En daarin staat in vers 1 dat de apostel gaat spreken over de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. En nog niet eens als twee dingen zozeer, want eigenlijk is het maar één ding. Hij gaat namelijk spreken, dan wel schrijven over de toekomst van onze Heer Jezus Christus, in het bijzonder over één aspect daaruit, namelijk onze toevergadering tot hem. Het is dat het in Thessalonicenzen staat, als het in Hebreeën gestaan zou hebben, dan zou het gestaan hebben, en onze onderlinge bijeenkomst tot hem. Uit Hebreeën 10. Het is hetzelfde woord namelijk, en het zijn precies de enige twee schriftplaatsen waar de term staat. Onderlinge bijeenkomst is namelijk een komen, een naderen tot de troon der genade waarop de hoge priester gezeten is. Dat is in Hebreeën zo, en daar staat dan dat we die onderlinge bijeenkomst niet zouden moeten nalaten, maar integendeel onze vrijmoedigheid niet zouden wegwerpen, maar integendeel zouden naderen tot die troon. Maar goed, daar gaat het hier feitelijk ook om, alleen hier in dit hoofdstuk gaat het niet om onze, wat wij dan gewoonlijk maar noemen, onze geestelijke toevergadering tot hem nu, maar het gaat om onze lichamelijke toevergadering tot hem straks in de toekomst. En het laatste vloeit uit het eerste voort. Het is namelijk hetzelfde, het onderscheid tussen geestelijk en stoffelijk, dat is een onderscheid wat wij maken, maar fundamenteel is het hetzelfde. Wij worden namelijk verzameld tot de Heer en rondom zijn troon. In de toekomst zal dat lichamelijk gebeuren. En daar gaat dit hoofdstuk eigenlijk over. Dan moet je wel netjes lezen, anders merk je het niet eens, maar het is wel zo. Want het hoofdstuk zegt in vers 2, dat inderdaad de dag des Heren nog niet begonnen is. Ik zeg het met eigen woorden. En voor de zekerheid zei ik dag des Heren, omdat in de Statenvertaling abusievelijk staat dag van Christus. Dat is een misverstand, dat staat er namelijk niet. Er staat dag des Heren. De gedachte is namelijk dat de dag des Heren nog niet begonnen is. Want dat kan niet, want voordat de dag des Heren begint, zal eerst de mens der zonde de zoon des verderfs uit vers 3 geopenbaard worden. Vers 6. En hoewel hij nu al in het verborgene werkt, vers 7, is hij nog niet geopenbaard. Dat komt in de toekomst, maar dat is pas nadat dat wat hem wederhoudt uit het midden zal weggedaan worden. En dat is inderdaad de beschrijving, dat moet het zijn, van de opname van de gemeente. Ik heb daar wel eens uitgebreide discussies over gehad, want er zijn er die willen dat niet geloven. Omdat ze niet geloven dat de gemeente wordt opgenomen voor die dag des Heren en zelfs voor de openbaring van deze mens der zonde, de zoon des verderfs. Maar niettemin staat het hier. En bovendien, mijn belangrijkste argument voor het feit dat in vers 7 inderdaad gesproken wordt over de opname van de gemeente, is heel eenvoudig. Als het namelijk niet in dit vers staat, staat het nergens in deze brief. En dat kan niet, want in 2 vers 1 staat dat het daarover gaat juist. Er blijft niks anders over. Dat is een negatief argument. Dat vind ik ook wel eens leuk. Dit soort argumenten. Dat zijn ook goeie hoor. Negatieve argumenten. Namelijk, het moet het zijn, want een ander vers komt er niet voor in aanmerking. Dus dit moet hem zijn. Hier wordt dus gesproken inderdaad over de opname van de gemeente. Bovendien, de argumentatie hier in dit hoofdstuk is eigenlijk dat die dag des Heren nog niet gekomen is. Ook de grote verdrukking niet. Dat kan namelijk niet, omdat wij nog op aarde zijn. En als dus staat, de Heer Jezus Christus zelf vertroostte uw harten, vers 16 en 17, dan is dat troost op deze grond. Zolang wij hier zijn, kan die mens der zonde, de zoon des verderfs, niet openbaar worden. Dat is het eenvoudige argument en korter kan ik de hele tweede Thessalonicense brief niet verklaren. Maar het is er wel een van de hele brief namelijk. En de strekking van deze woorden uit vers 16 en 17 is dan ook duidelijk genoeg. De gedachte is dat die dag des Heren nog niet gekomen is. Daar leven wij ook niet in, daar zullen wij ook niet in leven. Maar er stond eigenlijk al in 1 Thessalonicense 5, 4 en 5, daar staat het veel uitgebreider. Wat hebben we dan wel te verwachten? Waar leven we dan wel in? Wat zijn dan onze omstandigheden? Wel nu, de bedoeling is dat wij inderdaad wandelen en versterkt worden in alle goed woord en werk. Dat is vers 17. Dat wil zeggen dat we de Heer dienen in afwachting van de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem uit vers 1. En daar heb je het hele hoofdstuk bij elkaar. Vers 1 zegt dus, het gaat over de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. De rest van het hoofdstuk zet uiteen, althans de volgende versen zetten uiteen, dat dat niet onze verwachting is, dat dat nog niet heeft plaatsgevonden, dat dat niet kan plaatsvinden, zelfs zolang wij nog op aarde zijn. Want zolang wij er zijn, wordt de openbaring van deze figuur wederhouden. En dat betekent dus vervolgens dat wij daardoor vertroost worden, vers 17, de Heer zelf, vertroost uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. Deze troost hier uit 2 vers 17 is dus inderdaad dezelfde als uit 1 Thessalonicense 4 vers 18 en 1 Thessalonicense 5 vers 11, waar het helaas vertaald is met vermaand. Maar het is heus hetzelfde woord, vertroosten. In de zin, algemene betekenis namelijk van bemoedigen, dan wel bekrachtigen. Als je één algemeen Nederlands woord moet gebruiken voor dit Griekse woord, parakaleo, dan is het bemoedigen. Want dat is in de praktijk de strekking. En uitgebreider ga ik het nou niet zeggen. Maar ik zeg het is hetzelfde, niet omdat daar diezelfde woorden staan, toevallig, maar gewoon omdat het in hetzelfde verband staat ook. Hè? Want met name de tweede helft van 1 Thessalonicense 4 beschrijft uitgebreid de opname van de gemeente en eindigt met zo dan vertroost elkander, bemoedigt elkander, dus met deze woorden, want dat is onze toekomst. En de eerste pericoop van hoofdstuk 5 tot en met vers 11 doet precies hetzelfde als 2 Thessalonicense 2, zeggen namelijk dat deze dingen niet plaatsvinden voordat de gemeente van de aarde weg is. Hier staat precies hetzelfde. Want hier staat in 1 Thessalonicense 5 vers 2 dat wij zelf zeer wel weten dat de dag des Heren wel degelijk zal komen, als een dief in de nacht, maar niet voor ons, maar voor hen. Want wanneer zij zullen zeggen, shalom, je hoort meteen wie het zegt, hè? Wat is Hebreeuws? Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, eerste helft van de 70e week van Daniel, dan zal een haastig verderf hun overkomen, tweede helft van de 70e week van Daniel. En zij zullen het geenszins ontvlieden, maar gij, en dan weet je al wat er komt, Gij zult het wel ontvlieden, kan niet anders, hè. Maar gij zijt alle kinderen des lichts, dat is vers 5, of vers 4. Maar gij, broeders, zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Laat ons dan ook niet slapen, maar wandelen in goede werken welke God voorbereid heeft. Dat staat hier niet, hoor, maar dat zeg ik er nu bij. Het is dezelfde gedachte. Laat ons niet slapen, maar waken. Vers 9, want God heeft ons niet gesteld. God heeft ons niet gesteld. Hen, uit vers 3 wel, maar ons niet. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. En dat slaat uiteraard op diezelfde zaligheid als het voorgaande hoofdstuk. Het is hetzelfde verhaal nog steeds. De opname van de gemeente namelijk. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. En dat betekent dus dat alle gelovigen, slapend of wakend, dat alle gelovigen, inderdaad, uit onze bedeling dus, meegaan met de opname van de gemeente, want de gemeente is één. Een eenheid die ook niet gebroken kan worden. Daarom vertroost elkander. En de uitspraak in 4 vers 18, zo dan vertroost elkander met deze woorden, wordt dus gewoon in 5 vers 11 herhaald. Daarom vertroost elkander en sticht, bouwt de een de ander gelijk gij ook doet. En daarmee wordt bevestigd wat ik al eerder heb gezegd. Namelijk dat de goede werken, werken zijn in de praktijk tot stichting, namelijk tot opbouw, hetzelfde woord, van de gemeente. Wat die goede werken ook zijn, ze zijn alleen goed als ze bijdragen, op wat voor wijze dan ook, aan de opbouw van de gemeente. Want dat is het goede werk, het enige goede werk wat God in onze dagen doet. En goede werken zijn dus werken die dat werk, die aan dat werk bijdragen. Want wat ik nu doe, is dus vers 18 van 1 Thessalonicenzen 4 en vers 11 van 1 Thessalonicenzen 5 naast elkaar zetten. Het is gewoon hetzelfde. En het eindigt met sticht de een de ander gelijk gij ook doet. Maar daarna krijg je dezelfde woorden in eenzelfde verband in 2 Thessalonicenzen 2. Want daar staat hetzelfde als in 1 Thessalonicenzen 5. Namelijk al die ellende komt niet. Die ellende komt niet zolang de gemeente op aarde is. En het eindigt dus ook met vertroost uw harten. De Heer zelf vertroost uw harten. En versterk u, geef u kracht. Versterk u in alle goed werk. Welk werk? Nou, dat van het stichten van de een de ander uit 1 Thessalonicenzen 5 vers 11. Het zijn gewoon twee parallelle schriftgedeelten en ze vullen elkaar aan. En waar het op de ene plaats heet het stichten van de een de ander, heet het op de andere plaats goed werk doen. Goede werken doen. Waarbij in het bijzonder staat, hij versterkt u in alle goed woord en werk, waarbij de gedachte is dat het belangrijkste werk inderdaad bestaat uit woord. Want hoe dan ook, gelovigen worden in de eerste plaats, en de gemeente wordt in de eerste plaats, gebouwd, gesticht door het woord. En goed woord is uiteraard het spreken van het woord van God. Of het goede woord is ons woord met zout besprengd, maar dat was Colossense 4. Uw woord zij te alle tijden met zout besprengd, waar zout ook een beeld is van de geest in het algemene, van het woord van God in het bijzonder. Een onvergankelijkheid, een onverderfelijkheid, zout, onverderfelijkheid, hè? Makkelijk hè. Onvergankelijkheid en onverderfelijkheid, het onvergankelijke woord van God, zegt Petrus daarvan. Dus als er staat, de Heer Jezus Christus zelf vertroost uw harten en versterkt u in alle goed woord en werk, wordt daarmee aangegeven hoe ons leven eruit zou zien. En dat thema is inderdaad het thema ook van beide Thessalonicense brieven, die ons feitelijk leren dat die eschatologie, zal ik maar zeggen, de dagen van de wederkomst van Christus, dat is de toekomst, daar zien wij naar uit, daar leven wij naartoe, maar het maakt geen onderdeel uit van ons praktische leven, het is de hoop die wij hebben. Maar wat ons praktische leven betreft, is het slechts de bedoeling niet dat we stand houden in de grote verdrukking of iets dergelijks, want daar komen wij niet in. Ook niet dat we betrokken zijn bij de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde, want dat gebeurt in onze dagen niet. De bedoeling is dat we betrokken zijn in het werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus, met de uitdrukking uit Efeze 4. Dat blijkt hier ook, want goed werk is in de eerste plaats goed woord. En het is tot stichting volgens 1 Thessalonicenzen. En volgens de Korinthebrief is stichting inderdaad de stichting, namelijk de opbouw van de gemeente. En volgens de Efezebrief gaat het daar immers om. Het werk is het dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. En nogmaals, het is het enige werk wat God in onze dagen doet. Bovendien, wij zeggen, en ik zei er straks, beide Thessalonicense brieven hebben de opname van de gemeente als onderwerp, dat is niet echt waar. Het springt wel het meest in het oog, maar het is niet echt waar. De gedachte is namelijk dat beide brieven spreken over de opname van de gemeente en die verwijzen naar de toekomst. Niet in de zin van dat komt voorlopig niet, maar in de zin van als het komt, komt het goed, daar hoeven wij niet aan bij te dragen. De Heer zelf zal dat doen, de Heer zelf zal verschijnen. Waarom heb ik die tekst geciteerd onderweg in de auto eigenlijk? Maar goed, 1 Thessalonicense 4. De Heer zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengelen, met de bezuin Gods nederdalen enzovoorts. Hij zal ons tot zich nemen, want dat is de gedachte. En wat het wegnemen van de wederhouder betreft, wel niet de wederhouder, namelijk de gemeente gaat weg, die wordt weggenomen. Dat wil zeggen, als zover is, dan wordt het gedaan. Niet door ons, maar door de Heer zelf. En voor zover wij wat geacht worden te doen, is het wandelen in goede werken welke God voorbereid heeft. En dat is ook het echte onderwerp van beide Thessalonicense brieven. Beide Thessalonicense brieven spreken namelijk over onze heiligmaking. Dat wil zeggen, spreken over de heiliging van ons praktische leven. Of zal ik de oude uitdrukking nog eens gebruiken die ik een paar weken terug gebruikt heb. Ze spreken over de zaligheid der zinnen. Want dat is waar het in de praktijk op neerkomt. Thessalonicenzen zegt, dit is de wil van God. Uw heiligmaking, daar gaat het over. Niet het bestrijden van de antichrist of iets dergelijks. Niet het bestrijden van al die ellende die over de wereld komt. Ook niet de openbaring van het koninkrijk op aarde. Dat komt allemaal in de toekomst en het gebeurt bovendien in de eerste plaats door een ander volk. Namelijk door hen, door Israël. Maar wat ons betreft, de Heer doet in onze dagen een ander werk, namelijk de bouw, de opbouw van de gemeente. En dat is het werk waarin wij betrokken zouden zijn tot het moment dat de Heer ons van de aarde wegneemt. En daarmee worden wij getroost, zo dan vertroost elk ander. Daarmee troosten en bemoedigen wij ook elkaar dus. En daartoe sporen wij elkaar ook aan. Maar zo staat het in de Hebreeënbrief trouwens. Daar was ik nog niet heel veel. Nee, was ik nog niet. Dus dat komt nog. Dus ik laat het hier maar bij. De gedachte van 2 Thessalonicense 2 vers 17 is dus dat daar gesproken wordt over onze tegenwoordige levenswandel. Ons leven hier in het vlees in afwachting van het moment dat de Heer zelf zijn gemeente tot zich zal rukken. Want dat is het echte woord, hè? Met geweld. Waarna de rest van de brief ook inderdaad over deze dingen spreekt. En met de inleiding in hoofdstuk 1 ging daar ook over. Standvastigheid der Thessalonicenzen in geloof en liefde. En hoofdstuk 3, verzoek om voorbeden en daarna vermaningen en daarna de hartelijke groeten. Met als laatste uitspraak, dat is mooi om dat in het licht van de brief te zien. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Want de gedachte is dat tot aan de opname van de gemeente leven wij in de bedeling der genade. En dus de genade van onze Heer Jezus Christus en met die allen. Want ook het dienen van hem middels deze genoemde goede werken doen wij uit genade. Want ons is de genade gegeven inderdaad om hem te dienen. Dat zijn woorden van de apostel Paulus vanzelfsprekend. Nou goed, waarna wij een grote sprong maken, want wij waren de vorige keer al gekomen in 2 Timotheus 3, vers 17, vers 16 en 17. U weet wel, de bekende schriftplaats, waar niet alleen maar gezegd wordt dat al heel de schrift namelijk van God is ingegeven, hoewel dat er staat, maar dat is niet de strekking van het vers. De strekking van het vers is dat heel de schrift, de schrift in zijn geheel, niet geschreven is door, noem eens iemand, door Haggai, Zachariah, Malachi, Mozes en Jeremia en Jesaja enzovoorts. Maar heel de schrift is van God ingegeven. Het is namelijk Gods woord. En daarom is het ook niet de schriften. Maar de schrift, enkelvoud, heel de schrift is van God ingegeven. En is nuttig, Dan hebben we weer diezelfde kortsluiting met de Korinthebrief. Want wat nuttig is, is tot stichting, staat daar. En andersom, wat sticht, dat is het wat nuttig is. Dus inderdaad, is nuttig tot sticht, is nuttig en dus stichtelijk. En is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, staat het eind van vers 16. Heel de schrift is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Dat is niet de rechtvaardigheid van de wet, want de rechtvaardigheid van de wet schiet immers tekort. Maar het is tot onderwijzing in de rechtvaardigheid die openbaar wordt in het evangelie. Dat weet u toch, hè? Dat is ver terug, hoor. Dat is Romeinen 1. Evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En dus, Romeinen 3, nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, namelijk de rechtvaardigheid uit het geloof van Jezus Christus. Kortom, onderwijzing in de rechtvaardigheid is niet onderwijzing in de wet, hoewel het zo lijkt, maar het is onderwijzing in het nieuwe verbond, in de genade, dus feitelijk, nieuwtestamentische waarheid. En daar onderwijst de schrift ons in, heel de schrift, beginnend bij Genesis, overigens. Maar goed, daar ga ik maar niet verder op in nu. En er staat wat het doel is van die onderwijzing in de rechtvaardigheid. Het doel daarvan is niet dat wij intellectuelen zouden worden of zo. Maar het doel ervan is, opdat de mens Gods volmaakt zij, namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dat wil zeggen, opdat de mens Gods volmaakt zij, door deze onderwijzing, waarna natuurlijk iemand vraagt, maar wij dachten toch dat de mens Gods al volmaakt was, gewoon door wedergeboorte. En dan is het antwoord weer, natuurlijk de mens Gods, de wedergeboren mens, is volmaakt in Christus. Maar dat spreekt over wie hij is. Maar de vraag hier is niet wie hij is, de vraag is hoe hij is. Anders gezegd, als we stellen dat wij volmaakt zijn in Christus, neem bijvoorbeeld de Colossensebrief, die zegt het uitgebreid, hè. We zijn volmaakt gesteld in Christus, de Hebreeënbrief trouwens in principe ook. We zijn volmaakt gesteld in Christus, Romeinenbrief had ik moeten zeggen. We zijn volmaakt gesteld in Christus, spreekt het over geestelijke dingen. De dingen van een nieuwe schepping, spreekt over onze nieuwe natuur enzovoorts. Daar kan niks mee mis, die is eeuwig en inderdaad volmaakt. Maar als gesproken wordt over dat wij volmaakt zouden worden, zegt de apostel inderdaad niet dat ik al volmaakt ben. Zegt hij toch? De Filippenzen, Colossenzen, dat schreef hij een dag later bij wijze van spreken, zegt hij, we zijn volmaakt in Christus. En Filippenzen zegt hij, niet dat ik al volmaakt ben, niet dat ik het alreden gegrepen heb, niet dat ik al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Het hele punt is, dat hij zich niet tegenspreekt, maar hij spreekt gewoon over heel iets anders. In Filippenzen namelijk spreekt hij niet over de positie van de gelovigen in Christus, maar spreekt hij over de praktische levenswandel van de gelovige die in Christus is. Hoe die gelovige namelijk, die volmaakt gesteld is in Christus, op aarde zou leven. Want de vraag is daar niet zozeer wie hij is, maar hoe hij is. En dat zijn twee verschillende zaken. Als je praat over wie de mens is, dan krijg je een beschrijving van de menselijke natuur, die van Adam. Maar als je vraagt hoe hij is, dan gaat het over de wijze waarop die natuur, die menselijke natuur, zich bij de verschillende exemplaren van de mensheid zich uit. Gaat het over de praktische leven. Want hoewel alle mensen verschillend leven naar de buitenkant, naar buiten toe, zich verschillend uitdrukken naar buiten in hun levenswandel, zijn zij allemaal gelijk. In wezen, want ze hebben de adamitische natuur. En dat is ook wat in met name in Romeinen, in het bijzonder Romeinen 5, dan weer uiteengezet wordt. En in 1 Korinthe 15 en nog zo wat schriftplaatsen. De gedachte is dat zoals wij van nature het leven van Adam hadden, en dus zondig waren, en sterfelijk, om maar eens wat te noemen. Zo hebben wij op grond van onze wedergeboorte deel, niet meer aan de natuur van Adam, maar aan de natuur van Christus. En die natuur is volmaakt. Wij zijn dus volmaakt. Zoals we in Adam onvolmaakt waren. Maar in Christus zijn wij volmaakt. Maar de vraag is vervolgens wat daar verder mee gebeurt. En dat is het thema wat we besproken hebben. Het thema van wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. En dus volmaakt gesteld. En bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Maar we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke hij voorbereid heeft. Opdat we daarin zouden wandelen vervolgens. En of we daarin volmaakt wandelen, daarvan zegt de apostel, niet dat ik het al gegrepen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. En hij zegt, één ding doe ik, ik vergeet hetgeen achter is. Daar ben ik mee bezig, zegt hij trouwens. Vergetende. Is mee bezig, het kost moeite kennelijk. Vergetende hetgeen achter is en mij uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik ernaar. En hij spreekt daar, lees het maar na, Filippenzen. Hij spreekt daar over zijn praktische levenswandel. Waarna hij in hetzelfde hoofdstuk zegt, onze wandel is in de hemelen, dat wil zeggen verbonden met de betrokken bij. Onze wandel is in de hemelen, waaruit wij de zaligmaker verwachten die ook dan ons vernederd lichaam veranderen zal. Dan hebben we je drievoudige zaligheid dus weer eens een keer terug. Eenmaal wedergeboren en volmaakt in Christus. Daarna heeft het te maken met de ziel, dan wel de praktische levenswandel. En daar wordt aan gewerkt als goed is. En in de toekomst de zaligheid van het lichaam. En die laatste twee fasen vind je dus inderdaad in Thessalonicenzen ook, zoals ik net al zei. Nou, hoe dan ook, hier in 2 Timotheus 3, vers 16 wordt dus gezegd dat de mens door onderwijzing in de rechtvaardigheid volmaakt wordt toegerust tot alle goed werk, opdat hij ook inderdaad volmaakt zou zijn, namelijk volmaakt zou wandelen vervolgens. En daar gaat het verder ook over, hè, in deze brief. Namelijk, volgende vers zegt, ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk, want onze werken zullen geoordeeld worden. Wij niet, want wij zijn volmaakt, maar onze werken komen in het oordeel, opdat de volmaakte werken daaruit komen, goud, zilver en kostelijke stenen, en opdat de onvolmaakte werken, die van hout, hooi en strooi, ik moet altijd even nadenken, hout, hooi en stoppelen, dat is veel makkelijker, hè? Maar hout, hooi en stoppelen uit 1 Korinthe 3, opdat die zouden verbranden inderdaad. Dus inderdaad, er wordt meteen gesproken over God, de Heer Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Het gaat hier niet om een bepaalde datum, om een specifieke gebeurtenis, maar om een algemene waarheid. En wat ons betreft wordt het wel degelijk een specifieke gebeurtenis ter gelegenheid van de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar zo nauwkeurig wordt het hier niet gezegd. Hier gaat gewoon de algemene waarheid dat God de werken der mensen zal oordelen. De mensen ook, maar wat ons betreft is dat oordeel al geweest. En wat onze werken betreft komt dat in de toekomst. En dat is niet om u angst aan te jagen, dat is om u te vertroosten en te bemoedigen en te versterken. Want dat betekent, mocht u enige onvolmaakte of slechte werken gedaan hebben, maakt u zich niet bezorgd, die worden verbrand. Dan blijf je niet de rest van je leven achtervolgen dus, in de eeuwigheid. He? Dat is toch een positieve gedachte, je moet het positief zien. He? Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo, dat mochten wij helemaal geen goede werken gedaan hebben, dan zullen wij weliswaar behouden worden, maar al zo als door vuur. 1 Korinthe 3 weer dus. Hè. Dan gaan we inderdaad met lege handen de hemel in, om zo te zeggen. Het was puur overdrachtelijk bedoeld deze keer. Ja. Gaan we inderdaad met lege handen de hemel in. En dan wordt het toch wel een beetje, ja, heb je toch wat gemist, hè? Je had wat mee kunnen nemen. Maar helaas niks bij je. Er is niks overgebleven uit het vuur. En dat is dus wel degelijk een ernstig woord. Maar de blijde boodschap in het verhaal is inderdaad dat al onze onvolmaaktheden en onze onvolmaakte werken, onze slechte werken, ook inderdaad in het vuur verbranden. Of hoe dat maar heten mag. In het oordeel komen is gewoon de gedachte. En het wordt weggenomen. Maar dus staat er, hij zal oordelen. En dan staat er wat we dan zouden doen. Niet wat we zouden laten, want dat wordt weliswaar in sommige plaatsen genoemd, wat wij zouden laten, natuurlijk, indicatie. Maar aan de andere kant, de dingen die wij gedaan hebben, maar hadden moeten laten, verdwijnen toch wel. Zodat het zinniger is om te spreken niet over wat wij moeten laten, maar over wat wij moeten doen. En daar staat er ook, predik het woord, en dat kan niet missen, 3 vers 17 spreekt over alle goed werk. En zodra iets genoemd gaat worden wat op werk gaat lijken of zou kunnen lijken, staat het predik het woord, zodat het netjes aansluit bij wat we zojuist gelezen hebben uit 2 Thessalonicenzen 2, vers 17, alle goed woord en werk. Het is in de eerste plaats dus woord. Predik het woord, houd aan, tijdelijk en ontijdelijk, dat wil zeggen bij nacht en ontij, of het je nou uitkomt of niet, betekent dat eigenlijk, hè. Wederleg, bestraf, vermaan, dan wel vertroost, want dat is het, in alle langmoedigheid en leer, want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, enzovoorts. Maar het blijkt wel dat het goede werk inderdaad in de eerste plaats is het doorgeven van het woord. Dat laat zich ook trouwens verklaren uit vers 16 en 17 van hoofdstuk 3, want onderwijs, het eerste wat je met onderwijs kunt doen, is dat je het weer door kunt geven. Ik heb eens een neef gehad, die... ik wou zeggen, die was nog gekker dan ik, maar dat, ik weet zo gauw niks anders te bedenken. Maar, in alle vriendschap overigens, maar niettemin, die bracht zover dat hij uiteindelijk zelf sterrenkunde ging studeren, officieel. Zover ben ik nooit gekomen. We hebben het alleen als hobby min of meer beoefend. Maar hij ging sterrenkunde studeren, waarna iedereen hem dus vroeg, wat moet je nou met sterrenkunde, wat kun je daar later nou mee? Toen zei hij gewoon, nou, dan kun je weer een les geven. Niettemin is hij jaren later toch van studierichting veranderd. Nou, wist je natuurkunde natuurlijk. Hè? Want, het is... Maar wat kun je ermee? Ja, je kunt het altijd weer doorgeven. In de praktijk van je leven betekent het verder niks, want je kunt er niks mee, niet echt. Maar je kunt het altijd weer verder vertellen. Er zijn mensen die dat schijnen daarvoor te betalen. Maar goed, dat zoeken ze in Den Haag maar weer uit. Maar dat is het eerste wat wij met het woord doen, dat is het meest voor de hand liggend. Wij laten ons hart ermee vullen, want wij laten het woord Gods in onze harten, in ons zachte gemoed schrijven. Ik hoop dat u die tekst nog kent inmiddels. Jacobus 1, want die hebben we besproken. Hè. We laten dat woord in onze harten schrijven, want dat kan onze zielen zalig maken. Dat namelijk kan onze levenswandel veranderen en dus onze levenswandel heiligen dan wel zaligen, als ik dat woord dan eens mag gebruiken. En dat gaat via die goede werken, zoals Jacobus dan ook prompt zegt. Nou goed, ik laat het er maar bij, anders kom ik niet door de schriftplaatsen heen. Dus ik ga netjes nu naar de brief aan Titus. Betrekkelijk korte brief, waar de uitdrukking 2, 4, 6 keer genoemd wordt. Zodat je mag aannemen dat die 3 hoofdstukjes van die brief aan Titus juist die goede werken tot onderwerp hebben. En ik meen dat ik vorige keer al gezegd heb dat de brieven aan Timotheus en Titus statistisch gezien de meeste melding maken, veruit de meeste melding maken van dit begrip goede werken. En ik heb erop gewezen, het eigenaardig is dat daarover gesproken wordt, weliswaar met Timotheus en Titus, zelf, herders of hoe dat maar heten mag, voorgangers, opzieners, terwijl in de speciaal gemeentelijke brieven de uitdrukking nauwelijks gebruikt wordt. En dat is natuurlijk zo, omdat juist deze voorgangers in de eerste plaats betrokken zijn in het goede werk. En als iemand zou weten wat dan het goede werk is, dan zouden zij het moeten zijn. En als zij het nou maar weten, kunnen zij het wel weer doorgeven. Dat is de gedachte. En dus bepalend trouwens, deze gedachte is bepalend voor de inhoud ook van deze beide brieven. Op deze 3 brieven dan, de brief aan Timotheus en Titus. Maar in Titus 1 staat in vers 5... Om die oorzaak heb ik u, Titus, de Creta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak, voorts, in de komende tijd namelijk, zoudt terecht of gewoon recht brengen, in orde zou maken. Wat moest hij dan doen? Ontbrak nog wat en hij moest het recht breien. Wat ontbrak er? Ouderlingen. Dus die moest hij in de toekomende tijd stellen. Dat gij van stad tot stad zou het ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. Ik vind het een aardige uitspraak, want als je hem netjes leest, kom je meteen tot inzicht in die kwestie van de ouderlingen of oudsten. De gedachte is namelijk niet dat je die kunt kiezen en neerzetten en dus aanstellen. De gedachte is dat als er geen oudsten zijn, dan kun je ze niet aanstellen. Want als er geen loodgieter is, dan kun je hem ook niet aan het werk zetten. Toch? En als je een loodgieter nodig hebt en ze zijn er niet, of als je een loodgieter in dienst wil nemen en ze zijn er niet, wat moet je dan doen? Er een opleiden. Dat is wat Titus zou doen.
Als je hem op kunt leiden, kun je het zelf ook maken natuurlijk.
Ja, dat is nog de vraag. Maar je hebt het dus meer nodig, dat is de gedachte. Hè? Want als je een loodgieter wil aanstellen of in dienst nemen, betekent dat je werk hebt wat je zelf niet alleen af kan. En wat je dan dus moet doen, is zorgen dat er anderen zijn die het wel kunnen. En als ze er niet zijn, moet je ze opleiden. Dat is waar het om gaat. En dat verklaart ook waarom Titus moest achterblijven, want onder ons gezegd, het moet toch mogelijk zijn om binnen één dag, neem ik het heel ruim, om binnen één dag in al de steden van Kreta oudsten aan te stellen. Als je die gemeente kent, mensen kent. Moet toch te doen zijn. Maar niettemin, Paulus voer af en liet Titus daartoe achter. Dat betekent dat het niet in één dag en ook niet in een paar dagen te regelen was. Hij moest ze dus wat bijbrengen, moest ze onderwijzen, opdat zij voor tot alle goed werk volmaaktelijk zouden toegerust zijn. En wie het ambt van oudste dan wil opzien, hè, want het is hetzelfde begeert, begeert een treffelijk werk. Maar daarover hebben we het al gehad, een van de vorige keren, want dat stond in Timotheus. 1 Timotheus 3 vers 1. Wie lust heeft tot eens opzieners ambt, begeert een treffelijk en dus een goed werk. Maar hier moest hij dus mensen aanstellen voor dat goede werk. Dat wil zeggen aanstellen, ze stellen, ze neerzetten, maar dan moet je ze wel eerst maken, is de gedachte. Dus in dit geval opleiden, om zo te zeggen. En dat is ook wat gebeurt. Dus zegt hij, indien iemand onberispelijk is, ener vrouwenman, gelovige kinderen hebbende die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn, want een opziener moet onberispelijk zijn als een huisverzorger gods. Daar ga ik allemaal nou niet meer op in, omdat we dat al besproken hebben ter gelegenheid van 1 Timotheus 3. Dus niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot de wijn, geen smijter, wat het maar wezen mag. Geen vuil gewinzoeker, maar die gaarne herbergt, die de goeden lief heeft, de kwade niet dus. Hij moet de goeden lief hebben, deze opziener. Hij moet zijn liefde goed kiezen. Hij moet de goeden lief hebben. Hij moet zijn matig, rechtvaardig, heilig, kuis, die vasthoudt aan het getrouwe woord. Want dan praten we ineens over geestelijke zaken. Natuurlijk eerst het woord. Want een oudste is een herder, is een opziener en wordt dus geacht het woord te kunnen bedienen. Dus die vasthoudt aan het getrouwe woord dat na de leer is. Dat wil zeggen, hij kent het getrouwe woord wellicht niet, maar daarom kan hij het wel vasthouden. En hij zou het moeten leren kennen, mede door de bediening van Titus. Dus die vasthoudt aan het getrouwe woord dat na de leer is, omdat hij machtig zij beide om te vermanen, vertroosten, door de gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen, dan wel te verdragen. Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelsprekers, verleiders van zinnen, inzonderheid uit de Joden, uit de besnijdenis, welke men moet de mond stoppen, als wij maar wisten hoe, zeg ik er altijd bij, ik kan het niet nalaten. Die gehele huizen, gemeenten namelijk, die gehele huizen, plaatselijke gemeente heet een huizen, die gehele huizen verkeren, de hele gemeente heet trouwens ook een huis, huis gods. Die gehele huizen verkeren, misleiden dus, lerende wat niet behoort, om vuil gewinswil, zodat je maar beziet dat je ook met het woord van God aardig aan de kost kunt komen, is de gedachte hier. Wat kun je ermee? Nou, misschien niks voor je praktische leven, maar je kunt het altijd weer doorgeven. Staat hier. Erg negatief, maar niet in de staat er. Dat is niet de goede trouwens, met onder een dekmantel, met een verkeerd oogmerk. Dat is uit de Filippenzen. Sommigen leren ook Christus uit nijd en twist. Menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Om Paulus te plagen. Schiet me nou juist een redelijk netjes woord te binnen. He? Om Paulus dwars te zitten dus. He? Gaan ze dezelfde boodschap prediken. Om hem te beconcurreren. Wat een gedachte. Maar goed. Lerende wat niet behoort om vuil gewinswil. Eén uit hen heeft ooit eens iets lelijks gezegd over henzelf. De Cretenzen. Kwade beesten, luie buiken. Knap werk van de vertalers denk ik altijd. Maar goed. Ik ga er maar niet verder op in. Daarom bestraf hen, vers 13, scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof en zich niet begeven tot Joodse fabelen, erg oneerbiedig gezegd, Joodse fabelen, want de apostel bedoelt niet de fabelen, hij bedoelt uiteraard de Joodse overlevering, en daar staat er ook achter, namelijk geboden der mensen, die hen van de waarheid afkeren, dan wat de Joodse traditie voor uitwerking gehad heeft binnen het Jodendom is duidelijk. Het heeft hen van de waarheid afgekeerd in plaats van dat het hen geleid heeft tot Christus. Maar nou sta ik bijna letterlijk te citeren uit Colossense. Want daar staat dat, hè? Maar goed, wij moeten leren zich niet te begeven tot Joodse fabel en geboden der mensen die van de waarheid afkeren. En dat het gewoon over het judaïsme gaat, blijkt nog duidelijker uit de volgende verse. Waar staat, alle dingen zijn wel, en wel degelijk dus, alle dingen zijn wel rein voor de reinen. Maar voor de bevlekten en ongelovigen is geen ding rein. Dat wil zeggen, of iets rein of onrein is, in religieuze zin, of iets rein is of onrein is, hangt af van de persoon over wie het gaat of wie de vraag stelt. Als iemand dus zegt, dit of dat is voor mij onrein, dan heeft hij dus gezegd, ik ben onrein. En als wij zeggen, er is niets onrein, dan zeggen wij dus, wij zijn niet onrein. Wordt slecht begrepen, maar het is zo. Waarom is varkensvlees onrein? Ja, je kunt de vraag niet makkelijk beantwoorden als ik hem zo stel. Maar waarom is varkensvlees voor iemand onrein? Omdat die iemand Jood is en onder de wet leeft. Dan is het voor hem onrein. Maar de bedoeling is niet dat hij Jood is en onder de Joodse wet leeft. De bedoeling is dat hij leeft onder het nieuwe verbond en onder de genade. Daar is niks onrein. Dat heb ik eens nagevraagd aan Petrus. Die begon toen een verhaal over een laken. Maar goed. Hè? Dat zoek je verder maar eens uit. Weet je wel, met die uitsmijters erin. Nou goed. Met ham. Ja. Maar goed. Hè? Dat is toch zo? Petrus moest ook leren dat hij niet meer onder de wet diende te leven, hoorde te leven, maar dat hij stond onder het nieuwe verbond en dat dus alles voor hem rein was. En hier staat het ook, niets is onrein. Onrein zijn de dingen afhankelijk van ons geweten, dan wel afhankelijk van onze gewoonte, dat zijn woorden die soms door elkaar gebruikt worden. Als wij geleerd hebben dat iets onrein is, als dat er bij ons ingestampt is, zal ik maar zeggen, als daarmee grootgebracht zijn, dan denken we dat het zo is. En dan krijgen we last van onze gewetens als we die onreine dingen aanraken, dan wel eventueel eten. Maar het ligt alleen maar daaraan. Dat ligt niet aan het spul in kwestie, maar dat ligt aan onze gewetens. Hetzelfde staat natuurlijk in 1 Korinthe 8 en 1 Korinthe 10. Alle dingen zijn wel degelijk rein voor de reinen, maar voor de bevlekten en ongelovigen is geen ding rein. In 1 Korinthe 8 staat dan, vlees wat aan de afgoden geofferd is, wij kennen geen afgoden. Daar hebben wij geen weet van. Die dienen we niet alleen niet, wij kennen ze niet, wij erkennen ze namelijk niet. In onze gedachten spelen afgoden geen rol. En dus dingen of vlees wat aan de afgoden geofferd is, kennen we dan dus ook niet. Vlees is vlees. En waar het vandaan komt, wel staat, je kunt het beter niet ondervragen. Je kunt beter niet navragen wat ermee gebeurd is, om des gewetens wil. Want wat niet weet, wat niet deert, is heus een Bijbelse gedachte hoor. Echt waar. Ja. Maar goed. Alle dingen zijn wel degelijk rein voor de reinen, maar voor de bevlekten en ongelovigen, dat is natuurlijk een speciale verwijzing naar het Jodendom, is geen ding rein. Maar staat het beide hun verstand en hun geweten, hun hart en hun geweten, zijn eigenlijk synoniemen, zijn bevlekt. Maar u weet toch dat onze gewetens gereinigd zijn en dat onze harten gereinigd zijn van een kwaad geweten. Of zal ik hem weer helemaal zeggen, Hebreeën 9 vers 14... Een van de basisteksten voor dit onderwerp. Hij heeft onze gewetens gereinigd van dode werken om de levende God te dienen. En als onze gewetens dus bevlekt worden door zogenaamd onreine dingen enzovoorts, dan betekent het dat we daardoor dus niet de levende God kunnen dienen. Dat concludeer ik uit de vergelijking van vers 15 hier in Titus 1 met Hebreeën 9 vers 14. Maar ik had die vergelijking niet hoeven te maken, want het staat ook hier gewoon in het volgende vers. Namelijk, zij beleiden dat zij God kennen, ze zeggen dat, maar zij verloochenen hem met de werken. Alzo zij gruwelijk, afgodisch betekent dat, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, een synoniem voor ongelovig uit vers 15, en ongehoorzaam en dus tot alle goed werk ongeschikt. Waarna de vraag is, wie heeft de Hebreeënbrief geschreven? Toch, zo duidelijk dezelfde gedachte als Hebreeën 9 vers 14. Het is trouwens ook dezelfde gedachte als Jacobus 1 noemt. Wel een hoorder des woords, zij beleiden dat ze God kennen, maar geen dader des woords, zij verloochenen hem namelijk met de werken. Want zij zijn afgodisch, gruwelijk, zij rekenen met afgoden, zij rekenen met onreine dingen. Dat is wat we af zouden moeten leren, eventueel. En ik heb al vaker gezegd, nou ja, ik kan natuurlijk moeilijk uitgebreid op het thema ingaan, maar ik heb al eens vaker gezegd dat de ellende in onze omstandigheid dikwijls is, dat wij helemaal niet gewend waren met onreine dingen te rekenen, en helemaal geen geweten des afgods hebben tot nog toe, maar sinds wij tot geloof gekomen zijn, komt iemand ons daarover voorlichten, en daardoor wordt ons geweten, wat eerst helemaal niet bevlekt was, alsnog bevlekt. En dat is de omgekeerde wereld. Want in ons geval is het dikwijls zo, niet bij iedereen, maar in vele gevallen is het zo, dat wij niet bekeerd zijn van de afgoden, wij hebben de afgoden nooit gediend. En wij dienen gewoon de levende God, gewoon van geloof. En het is volkomen ten onrechte dat iemand ons daarna nog komt vertellen dat bepaalde dingen dienst aan afgoden zou zijn. Dat kan namelijk niet, want wij kennen geen afgoden. We hebben geen plaats in onze gedachten. Ik heb altijd... zo mijn gedachte over dat wij vroeger op school, ik ben keurig op een gereformeerde lagere school geweest. Ik ben op een keurige gereformeerde lagere school geweest, dat bedoel ik. En daar leerden wij dat boze geesten niet bestonden. Ik had er toen al wel mijn gedachte bij, van is dat zo? Maar goed, boze geesten bestonden niet. En de zending had als doel ook inderdaad om de zwarten, dat mocht toen nog gezegd worden, in Afrika enzovoorts, om die te verlossen van dat geloof in boze geesten, die immers niet bestonden. Later leerde ik heel bewust dat boze geesten wel bestonden en ik geef de verzekering dat ze bestaan. Maar niettemin, toen dacht ik heb op school een leugen geleerd. Achteraf denk ik, die leugen is zo gek nog niet. Want nu zeg ik ook, boze geesten kennen wij niet. Nou ja, ze bestaan wel, maar wij kennen ze niet. Ik zeg het precies zoals 1 Korinthe 8, waar de apostel zegt dat er zijn geen afgoden. En toch zegt hij daarna, hoewel er afgoden zijn, de demonen namelijk. Natuurlijk, ze zijn er. Maar ze spelen geen rol in onze gedachten. En het eigenaardige is, waar ze geen rol spelen in onze gedachten, hebben ze ook geen vat op onze gedachten en ons hart. Dat is echt waar. Dat is een absolute waarheid in verband met boze geesten. Ze hebben wellicht wel vat op anderen om ons heen, zodat ze via die anderen, via vlees en bloed, wel degelijk invloed op ons uitoefenen. Waarna de apostel zegt, maar onze strijd is niet tegen het vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten. Dat klopt. Maar waar ze in onze gedachten geen rol spelen, krijgen ze geen vat op onszelf. Ja, zeg maar. Geloof dat hij toch van ze doet horen op het moment. Maar waar is het dan? Ze zijn de weergoden. Ze hebben op zijn staart getrapt. Maar laat maar zitten. Maar in ieder geval staat hier dat als men zo redeneert met dingen zijn mogen wel, dingen mogen niet, of dingen zijn rein of dingen zijn onrein, dan is men tot alle goed werk ongeschikt. Dat klopt, want de Korinthebrief zei al, ik blijf het herhalen, de beruchte uitspraak, alle dingen zijn geoorloofd, dus is er ook niks onrein. Maar niet alle dingen zijn nuttig, namelijk niet alle dingen zijn tot stichting. Maar je moet eerst leren dat alle dingen ons geoorloofd zijn, dat we vrij zijn, dat rein en onrein geen rol speelt. En als we dat geleerd hebben, zijn we daarna inderdaad wel degelijk bekwaam of geschikt tot goed werk. En wij leren dat niets onrein is en dat alles geoorloofd is door onderwijzing in de rechtvaardigheid. Dat is weer 2 Timotheüs 3, vers 16 en 17. Door onderwijzing. Waarom spelen die afgoden, die demonen of hoe ze maar heten mogen, in onze gedachten en onze harten geen rol? Omdat wij geleerd hebben ons vertrouwen te stellen op en dus te rekenen met God en met de Heer Jezus Christus. Hem zijn wij toegewijd, aan Hem hebben we ons leven gegeven, Hem dienen wij. Zijn woord vult onze harten enzovoorts. Dat is voor niks anders plaats. En rein en onrein. Wel, sorry. In ieder geval achterhaalde begrippen, minstens, maar het zijn begrippen die ooit werden ingevoerd onder de wet en die ook weer zijn uitgevoerd, of dan wel afgevoerd, aan het einde van de wet en door de dood van de Heer Jezus Christus. Dat is maar waar het om gaat. En het blijft dus waar wat Hebreeën 9 vers 14 zegt. Onze harten moeten gereinigd zijn, daarna zijn we geschikt om de levende God te dienen. En hier staat het ook. Zij beleiden dat ze God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken, alsof zij gruwelijk zijn. Afgodisch betekent het woord altijd, hè? Gruwelijk. Een gruwel is zelfs het oud-testamentische woord, of een oud-testamentisch woord voor een afgod. Dan wel een afgodsbeeld. Alsof zij gruwelijk zijn, weet u wel, de gruwel en verwoesting en zo, hè? Alsof zij gruwelijk zijn en ongelovig, ongehoorzaam, en daarmee tot alle goed werk ongeschikt. En dit vers staat dus tegenover 2 Timotheüs 3 vers 17, waar de mens door onderwijs in de rechtvaardigheid, dat is dus niet de Joodse wet, maar het is de genade, dat de mens door onderwijs in de rechtvaardigheid inderdaad tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust wordt. Dus je zou die schriftplaatsen naast elkaar moeten zetten, weet je precies hoe het zit, hè? 2 Timotheüs 3, vers 16 en 17, die zegt het positief, hoe men door onderwijs in het nieuwe verbond geschikt wordt tot goed werk, en hoe men door vast te houden aan het oude verbond ongeschikt is en blijft tot goed werk. Met daarnaast natuurlijk dezelfde gedachtegang in 2 Korinthe 3, waar staat dat onze bekwaamheid is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. En er staat bij dat dat is zonder bedekking, want de bedekking moet weg. En de bedekking is inderdaad de wet. Ook daar, ook in 2 Korinthe 3 uiteraard, en 4. Volstrekt dezelfde gedachte. Nou goed, het zijn maar richtlijnen die ten even geven om die schriftplaatsen eens naast elkaar te leggen. En er staat er dus in Titus 1 vers 16, tot alle goed werk ongeschikt, doch gij, en dan weet je al meteen wat er komt, doch gij, dat die gij is dan iemand die tot alle goed werk geschikt en dus bekwaam of volmaakt toegerust is. Titus dus. En waaruit bestaat het goede werk? Zit er meteen achter. Doch gij spreek hetgeen der gezonde leer betaamt. Alsjeblieft. En dat is niet een ladder, hè? Dat is een onderwijzing. Hè? Spreek hetgeen der gezonde leer betaamt. Dus het eerste goede werk, en daarmee het belangrijkste goede werk, is het spreken van de gezonde leer. Net als in 2 Thessalonicenzen 2 vers 17. En de rest gaat ook inderdaad over de praktische levenswandel. Over oude mannen en over oude vrouwen en over jonge vrouwen en over jonge mannen en over dienstknechten. En daarna staat er in vers 11, want ik moet even kijken wat ik nou oversla, hè. Maar even staat er in vers 11, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Wat is dan de gezonde leer? Wat zou men dan moeten prediken, bekendmaken, spreken? De genade, natuurlijk. Natuurlijk. Onderwijzing in de rechtvaardigheid. Namelijk dat het recht en daarmee het oordeel zijn loop gehad heeft en dat wij sindsdien leven onder de genade Gods en onder de heerschappij van de genade. Overigens even iets tussendoor. Ik zeg nou, we leven onder de heerschappij van de genade, maar als je dat kortsluit met de Hebreeënbrief, dan krijg je dus, wij leven onder de heerschappij, onder de leiding van de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar het zal duidelijk zijn dat onze goede werken de werken zijn van de priesters van het nieuwe verbond. Dat zijn wij dus, hè? Want wij hebben deel gekregen aan Christus, die hoge priester is van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. De gedachte is dat wij dan dus priesters zijn van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek minstens. Want dieper wil ik er nou niet op ingaan, dan wordt het maar noodloos ingewikkeld van. We hebben in ieder geval deel aan dat priesterschap, en dus koningschap, naar de ordening van Melchizedek. Maar aangezien de hoge priester ons voorbeeld is, stellen wij vervolgens vast dat die hoge priester zich slechts bezighoudt nu met de roeping van de gemeente, de heiliging, de reiniging of hoe het maar heet, dat mag, de opbouw van de gemeente. En onze verantwoordelijkheid als priesters van datzelfde nieuwe verbond is dus ook bijdragen aan de opbouw van die gemeente. En dat zijn dus de goede werken. Maar dat laatste had ik al gezegd. Maar het is een andere lijn, hè, om dezelfde dingen te vertellen. Nou goed, weer naar vers 11 van Titus 2. De zaligmakende genade Gods, heeft dus alles te maken met de troon der genade en de hoge priester daarop gezeten. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En dat betekent wel dat iedereen die genade mag aanpakken. En ik zeg dat zo, omdat ik ooit een predikant gehoord heb, die las dit vers voor. En die zei, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En dat betekent niet dat iedereen het maar aanpakt, aan mag pakken. Zet er zo, zonder meer achter. Ja, ter gelegenheid van een begrafenis. Dus, dus weinig hoop meer dan natuurlijk. Hè. Er is hoop, maar je weet nooit waar, zeg ik dan altijd. Hè. Nou, want er betekent ergens. Ik heb het altijd een zwakke uitdrukking gevonden. Niet uit kritiek bedoeld, niet als kritiek bedoeld. Maar er is hoop, denk ik altijd. Ergens. Somewhere over the rainbow. Waar dan? En hoe kom ik daar? En toen zei de Heer, ik ben de weg. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dan weet je waar die hoop is. Hè? Nou goed. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Niet om de mensen te laten zien wat ze niet hebben. Want het is geen quiz. Hè? Ik bedoel, ja. Hè? Nee, om het ze aan te reiken uiteraard. Het is gedemonstreerd. Want nu is de gerechtigheid Gods geopenbaard buiten de wet om en inderdaad aan alle mensen. Daarom schamen wij ons dat evangelie van Christus niet. Maar goed, er was weer Romeinen 3 en Romeinen 1. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons in de rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volmaakt zou zijn toegerust tot alle goed werk. Maar dat staat hier niet, dat stond in Timotheus, dat is die andere oudste aan wie Paulus schreef. En hier staat, en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig, zalig namelijk niet naar de geest, maar naar de ziel in dit geval, hè? Rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Want naar de geest leven wij niet in deze tegenwoordige eeuw, aion staat er, maar naar de ziel en naar het lichaam wel. En daar heb je het verschil weer, hè? Naar de geest zijn wij getrokken uit deze tegenwoordige boze aion. En dus worden wij in de geest, in de inwendige mens, niet deze aion, deze eeuw, gelijkvormig. Maar hier staat dat we wel degelijk leven in deze tegenwoordige aion, deze tegenwoordige eeuw of wereld, wat het maar wezen mag. Maar dat komt omdat het hier over wat anders gaat. Hier gaat het om de praktische levenswandel. En dan staat er hier precies hetzelfde als wat in de Thessalonicense brieven staat, omdat ik zojuist kort heb samengevat. Wij leven namelijk hier en we, vanuit die genade die ons verschenen is en die ons onderwijst, ook met betrekking tot praktische dingen uiteraard, en wij doen dat verwachtende de opname van de gemeente. In Thessalonicense althans. En hier staat, verwachtende de zalige hoop, nou dat is dus niet de grote verdrukking of de dag des Heren. Verwachtende de zalige hoop, dat is niet het haastig verderf. Verwachtende de zalige hoop, namelijk de verschijning in heerlijkheid van de grote God, namelijk onze zaligmaker Jezus Christus. Die onze vernederde lichamen veranderen zal, maar zo staat het dan weer in Filippenzen. Dus verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf nu voor ons gegeven heeft, als hogepriester naar de ordening van Melchizedek, dan wel als hoofd van het lichaam, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou heiligen en zou reinigen en zonder vlek of rimpel voor zich stellen. Dat was ook Hebreeën, maar meer in het bijzonder Efeze 5. Heb je dat nog? Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, niet aan het kruis, Dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Bovendien was dat niet voor ons, maar voor alle mensen. Maar heeft zich voor ons gegeven. De herder heeft zijn leven gegeven voor de schapen. En dan zeg ik altijd. Nou, wat zeg ik dan? Dat kan niet betekenen dat hij stierf. Want dan begin ik het Wilhelmus te zingen. Oorlof mijn, wat, ik weet niet wat het is, maar oorlof mijn arme schapen, gij zijt in grote nood. Want als de herder sterft voor de kudde, wat overigens niet kan, die uitdrukking kan helemaal niet, maar stel dat de herder dat doet voor de kudde, dan dwaalt de kudde vervolgens zonder herder. Als er iets is wat de herder zou moeten doen voor de kudde, dan is het in ieder geval leven en niet sterven. Toch? Kortom, als Johannes 10 zegt, ik ben de goede herder, zegt de Heer, ik ben de goede herder. Dan zegt hij, dat heb ik nagevraagd aan Petrus en aan Paulus, dan zegt hij, ik ben de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De voorloper, de overste leidsman, degene die voor de kudde uit de loopbaan loopt, omdat de kudde hem zou volgen en omdat de kudde zou zien op Jezus, de overste leidsman, de herder, de hoge priester, de overste leidsman, Hebreeën 2, 12 bedoel ik, en volleinde des geloofs. Kortom, ik ben de goede herder, wil zeggen, ik ben de middelaar van het nieuwe verbond, ik ben de hoge priester die dat geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens. De herder stelt zijn leven voor de schapen, maar hij sterft niet voor de schapen, hij leeft voor de schapen, hij leidt hen namelijk door de woestijn, eventueel, maar in ieder geval naar een grazige weide. En hij is dus opziener over de kudde. De herder, de oudste, de overste herder. De opziener, de grote opziener der schapen, of hoe het maar heten mag. En hier gaat het over precies hetzelfde. Niet over dat de Heer stierf, maar dat hij zijn leven wijdt aan. En dus zijn leven geeft aan, en dus ook zijn leven geeft ten behoeve van. Maar daarom sterft hij niet. Wij zijn vaak zo bevooroordeeld, hè. Ja. Ja, en dan zegt iemand, nou, maar er staat toch in Johannes 10 dat de zoon des mensen, spreekt eerst over de herder, en dan zegt hij dat de zoon des mensen macht heeft het leven af te leggen. Dus dan sterft hij toch voor de schade. Dan zeg ik, nee, er staat, hij heeft het macht het leven af te leggen en het wederop te nemen. Want hij leeft voor de schade. En sinds dat hij opstond uit de dood, is hij de goede herder. En wijdt hij zijn leven aan de schapen. Ja. De Heer die zich voor ons allen heeft overgegeven, zoals het hier staat en zoals het bijvoorbeeld staat in Efeze 5, wil zeggen, de Heer die zich wijdt aan de roeping, de heiliging, zeg maar gewoon, de opbouw van de gemeente. En als je dat niet ziet, dan krijg je, en als je zegt, hij heeft zich voor ons overgegeven en dat was toen hij stierf aan het kruis, dan krijg je dus prompt weer de oude, traditionele, evenoude discussie over de vraag voor wie de Heer stierf. En dan krijg je dus weer kerkscheuring. Voor wie stierf de Heer? Dan zijn er een reeks schriftplaatsen die zeggen, hij stierf voor allen, en in het bijzonder voor zondaren, voor onrechtvaardigen, voor goddelozen, voor vijanden enzovoorts. En dan hebben we een stel andere schriftplaatsen waaruit duidelijk blijkt dat hij stierf voor ons, voor de gelovigen namelijk. Maar het hele punt is, er staat niet dat hij stierf voor de gelovigen, er staat hij heeft zich voor ons overgegeven. Niet voor hun, niet voor allen, maar voor ons heeft hij zich gegeven. Niet opdat hij zou sterven, maar opdat hij ons, gelovigen en wedergeboren mensen, zou verlossen tijdens ons leven van alle ongerechtigheid. En dus zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Want hij reinigt ons om ons geschikt te maken voor alle goed werk. En dus staat er, hij reinigt ons, hij heeft een eigen volk, dat reinigt hij, een eigen volk namelijk ijverig in goede werken. Kortom, hij reinigt ons nu, opdat wij nu zouden wandelen in die goede werken. En dus ook zouden bijdragen aan de opbouw van de gemeente. Gaat over. Gods werk in onze dagen als de hoge priester van het nieuwe verbond, dan wel als hoofd van de gemeente, dan wel als herder der kudde. Dan wel als hoge priester van het volk, ja. Maar die zei ik al, geloof ik, hè? Ja. Er zijn nog een paar, maar laat me even bij de beschouwing. Kan ook zeggen als man voor zijn vrouw. Dat is Efeze 5 dus ook. Jawel. Spreek dit. En vermaan en bestraf met allens. Spreek dit. Namelijk spreek niet de geboden der mensen en Joodse fabelen die de mens van de waarheid afkeren. Maar spreek dit. En vermaan en bestraf met allens. Dat u niemand verachtte. Dat wil zeggen, men zal u daarom verachten. Maar, zegt Paulus, ik hoop dat dat niet gebeuren zal. Maar niettemin zou het gebeuren. Want hier wordt gesproken over het tegenwoordige werk Gods. Nou, wat ik nou maar zeggen wil, is dat hier dus uitgebreid over die goede werken gesproken werd. In dit hoofdstuk trouwens ook al, die had ik eerst moeten noemen. Ik heb genoemd Titus 1 vers 16, daarna moet ik noemen Titus 2 vers 7. Betoon uzelf, u Titus, betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Met andere woorden, hij zou ze zelf moeten doen. En als tot de gelovigen gezegd wordt dat zij hun voorgangers zouden eren, aanschouwende de uitkomst, namelijk hun wandeling, vertaald met de uitkomst hunner wandeling, het resultaat van hun wandeling, maar dat is een beetje beroerd vertaald, eerlijk gezegd, omdat de uitkomst van iemands wandeling kunnen wij niet zien, die uitkomst is er pas in de hemel, na de opname van de gemeente. Maar de uitkomst hunner wandeling betekent dan de uitkomst, namelijk hun wandeling. Volgt hun geloof na, dat is wat er staat, volgt hun geloof na, wat in hun hart is, aanschouwende de uitkomst van hun geloof, namelijk hun wandeling. Want hun wand, als men hun geloof navolgt, dan neemt men een voorbeeld aan hun wandel en dus aan hun goede werken. Dat is de reden waarom goede werken niet uitgebreid besproken worden met deze uitdrukking in de gemeentelijke brieven, maar waarom ze wel genoemd worden aan Timotheus en Titus. Want goede werken kun je niet iemand opleggen, want dan wordt het leven uit de wet. Dat wordt het dan. Maar je kunt ze wel voorhouden en voordoen. En de functie van de oudste, want daar gaat het hier over, is immers die van voorbeeld der kudde zijn. 1 Petrus 5. En het grootste voorbeeld van de kudde is uiteraard Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. En als de kudde, Hebreeën 12. En als de kudde letterlijk genomen wordt even, dan is het grote voorbeeld van de kudde, het voorbeeld wat de kudde navolgt, is gewoon de herder. En de herder wijdt zich aan de kudde. Gaat de kudde dus voor. Nou, Titus 2 vers 7. Daarna Titus 2 vers 14. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij, nou dat weten we al, opdat hij onze harten zou reinigen van het kwaad geweten, opdat wij de levende God zouden dienen. Hebreeën 9 vers 14. Hier staat precies hetzelfde. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, de levende namelijk, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid om ons heen en van alle boos werk, en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, een volk voor zichzelf, ijverig in goede werken, want dit volk is zijn lichaam. En dat lichaam van Christus zou moeten wandelen in goede werken en is daartoe gereinigd. En dit is wat gesproken zou moeten worden. Nou, daarna komen wij in Titus 3, maar stel voor dat we eerst pauzeren. Zo komen wij in Titus hoofdstuk 3, vers 1, de volgende tekst dus eigenlijk. Vermaan hen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn. Niet uiteraard de overheden en machten in de hemel, maar die op aarde. Dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij gehoorzaam zijn. Er staat bij dat zij hun gehoorzaam zijn, maar dat is een misverstand. Want wij worden niet geacht de overheden en machten die op aarde zijn gehoorzaam te zijn. Dat staat ook nergens, hier ook niet. De gedachte is dat wij onderdanig zouden zijn aan de overheid. Men leest Romeinen 13 vanaf vers 1. We zouden onderdanig zijn aan de overheid, maar dat wil niet zeggen dat we die overheid zo zonder meer zouden gehoorzamen. Integendeel, want we zouden God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Als er dus staat dat zij gehoorzaam zijn, betekent het gewoon wat het altijd betekent, dat zij gelovig zijn. Gehoorzaam namelijk aan God, dan wel aan Christus, dan wel aan het woord. Dus aan de overheid en de machten onderdanig, Dat kan best gewoon overheden macht op aarde zijn, in overeenstemming met Romeinen 13. Maar dat zij gehoorzaam zijn, slaat daar niet op, niet op die overheden en machten. En daarna, dat zij tot alle goed werk bereid zijn, dat is ook uiteraard niet goed werk, waardoor de overheid, de menselijke overheid, in gang wordt gezet. Maar het is inderdaad het goed werk uit het voorgaande hoofdstuk. Dus onderdanig zijn aan de overheid op aarde en voor de rest gehoorzaam zijn aan de Heer en tot alle goed werk, het werk des Heren dus, bereid zijn. Let op dat er niet staat dat ze alle goed werk zouden doen, want dat is niet eens het belangrijkste. Het belangrijkste is dat wij tot alle goed werk bereid zijn. Dat vind je op veel meer schriftplaatsen. Het is ook die van 2 Korinthe 3. Wij zijn bekwaam tot alle goed werk. We zouden dus bereid moeten zijn om dat werk te doen. En in de andere zin zijn wij bereid, gereed gemaakt namelijk, om dat werk te doen. Maar of we het ook doen, dat is een ander verhaal. Het hangt van heel wat andere omstandigheden af. Nou goed, er staat ook ergens anders, ik meen dat Petrus is, die zegt dat we bereid moeten zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Dat wil niet zeggen dat we dat altijd moeten doen. Het wil zeggen dat we er altijd toe bereid moeten zijn als de gelegenheid daarvoor zich voordoet. Dus tot alle goed werk bereid. Vers 1. Dat ze niemand lasteren, geen vechters zijn, bescheiden zijn, enzovoorts. Want ook wij waren, vers 3, eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalend, enzovoorts. Maar vers 4. Wanneer de goede tierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, komt overeen dus met vers 11 uit het voorgaande hoofdstuk. Wanneer de goede tierenheid, de genade namelijk, van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, dat zijn ongetwijfeld de werken der wet, maar naar zijn barmhartigheid, uit zijn genade namelijk. Hetzelfde als Efeze 2 dus. Niet uit werken, maar uit genade zijn gezalig geworden. Namelijk naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes, waarbij en uiteraard weer de betekenis heeft van namelijk. Want wedergeboorte is vernieuwing des Heiligen Geestes. Of gewoon is vernieuwing door de Heilige Geest. Want hoe dan ook, wedergeboorte is geboren worden uit geest, Johannes 3. En meer in bijzonder uit de Heilige Geest, want zo heet dat. Dus vernieuwing des Heiligen Geestes is hier een nadere toelichting op de term wedergeboorte. Kortom, heeft ons zalig gemaakt door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. En heeft dat gedaan naar zijn barmhartigheid, zijn vers 5 en dan door in vers 6. De barmhartigheid de welke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten. Maar dat is hetzelfde als wat in Efeze 2 heet, dat het is uit de rijkdom zijner genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. Alleen hier heet het in plaats van genade, barmhartigheid. Maar het is volstrekt dezelfde gedachte. Dus, barmhartigheid de welke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus onze zalig maken, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwige levens. Gerechtvaardigd zijnde zouden we erfgenamen worden. Heb je dat? Gerechtvaardigd zijnde komt overeen met wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Maar dat erfgenamen worden naar de hoop des eeuwige levens komt dan overeen met wandelen in de goede werken welke hij voorbereid heeft. De gedachte is gewoon dat hier niet over erfenis, namelijk het eeuwige leven als zodanig gesproken wordt, maar er wordt gesproken over het loon wat wij in de hemel zullen ontvangen voor de rechterstoel van Christus voor onze werken. De kronen dus, zoals het op andere plaatsen heet. Kortom, het is hetzelfde als wat Efeze 1 zegt, dat wij, die kinderen God zijn, en gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus, dat wij tevoren gepredestineerd zijn, dus tevoren verordineerd zijn, staat er dan, tot aanstelling als zonen, namelijk, want dat is het, erfgenamen. Of Romeinen 8, wij zijn kinderen, en daarom zullen wij erven in de toekomst, wanneer wij tenminste met hem lijden. Want dan zullen wij straks met hem verheerlijkt worden. Dat is allemaal Romeinen 8 in de buurt van vers 17. En wat daar heet met hem lijden, heet in vele andere plaatsen wandelen in goede werken, dan wel de loopbaan des geloofs lopen. Dan wel, het heet de zaliging, zaligmaking of de zaligheid der zielen. En daar gaat het hier om. Opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hopen des eeuwige levens, want die erfenis die wordt in de hemel voor ons bewaard. En de kroon is ons weggelegd in de hemel. Dat is trouwens Timotheus weer. Maar dat is waarover het hier gaat. En dan komen wij in vers 8. Dit is een getrouw woord en deze dingen, dat wil zeggen, dit is een getrouw woord. Zo zou je het moeten lezen. Dit is een getrouw woord. Niet de Joodse fabelen en geboden der mensen uit 1 vers 14. Maar dit is een getrouw woord. En deze dingen wil ik dat gij ernstiglijk bevestigt en dus steeds herhaalt. Opdat degenen die aan God geloven zorg dragen om goede werken voor te staan. Te doen wordt niet eens gezegd. Zelfs daarin te wandelen is hier al een te sterke uitdrukking. Er staat gewoon om goede werken voor te staan. En dus bereid zijn tot alle goed werk. Want op het moment dat gezegd wordt, wij moeten ze doen, is het wet. En als er staat, wij zouden daarin wandelen, dan wordt het ons voorgehouden, zo ziet onze weg eruit. Maar niet als opdracht. En om de idee te voorkomen dat het een opdracht of een wet is, staat er gewoon, wij zouden ertoe bereid moeten zijn en we zouden de goede werk moeten voorstaan. Want als wij daartoe bereid zijn en goede werken voorstaan, dan komt vanzelf de gelegenheid dat we die werken inderdaad kunnen doen. En dan doen we ze niet omdat het moet, maar omdat we daar nou eenmaal toe bereid zijn en omdat we ze voorstaan en omdat we daartoe bekwaam gemaakt zijn. Dus, opdat degenen die aan God geloven, degenen die zijn maagsel zijn geschapen in Christus Jezus, inderdaad in goede werken zouden wandelen. Of opdat degenen die aan God geloven zorg dragen om goede werken voor te staan. Deze dingen zijn het die goed en nuttig zijn, de mensen. En let op het, dit is een getrouw woord. En deze dingen zijn het die goed en nuttig zijn. Daar ligt dus de klemtoon op in de zin. En in het verband van de brieven. Niet die andere, maar deze dingen. Niet de werken der wet, maar deze goede werken, namelijk die werken des geloofs. Dat was dan vers 8. En dan gaan we even verder. Waarbij de staten dwaze vragen en geslachtsrekeningen en twistingen en strijdingen over de wet. Want ze zijn onder ten ijdel. En let op waar het vers over spreekt. Hè. Dwaze vragen, daar weten we niet wat dat is. Geslachtsrekeningen hebben uiteraard van doen, niet met de Bijbelse geslachtsrekeningen, want dat is gewoon de schrift, en al de schrift is nuttig tot onderwijzing. Dus gaat het om de geslachtsrekeningen van de mensen zelf. Hun eigen afstamming, en waarom zou men die nazoeken? Wat is het belang van onze afstamming? Nou ja, niks, dus staat er ook, hè? Wederstaande dwaze vragen en wederstaande geslachtsrekeningen. Maar waarom zou iemand op het idee komen om die geslachtsrekening, zijn afstamming na te zoeken? Om uit te zoeken of hij misschien een Israëliet is? En dat is een hele leuke, daarom noem ik hem ook. Dat speelt voor de Jood misschien niet zo'n geweldige rol, omdat daarvan toch al duidelijk steeds gesteld was. Niet Joodse fabelen en geboden der mensen, maar nieuwe verbond en dus de genade. Maar de geslachtsrekeningen zouden moeten terugleiden, eventueel, is de hoop kennelijk, tot of Joodse oorsprong, of, nou, de 10 stammen. Want dat is heel de gedachte, dat mensen weliswaar geen Jood zijn, maar wel christen, waarna de vraag is of ze dan misschien afstammen van Efraïm, want dat is de andere kant van het verhaal altijd, hè. Dat is de enige denkbare verklaring van deze uitdrukking. Want het kan alleen maar zijn de geslachtsrekening uit de schrift. Maar dan kun je gewoon wegstrepen, want dat is de schrift. En daar is niks dwaas aan, in tegendeel. Dus kan het alleen maar over de eigen geslachtsrekening gaan, die alleen van belang is binnen het kader van de Bijbelse dingen. wanneer wij wellicht afstammen van de een of andere volk of stam aan wie beloften gedaan zijn. Maar het hele punt is dat gezegd wordt, wederstaat deze dingen, want het speelt in de praktijk geen rol. Maar hoe dan ook, door geloof krijgen wij deel aan de zegeningen die aan Abraham, Isaac, Jacob, Juda, Ephraim of wie het maar was beloofd zijn. En de geslachtsrekening speelt daarin voor ons persoonlijk nooit enige rol. En dat heb ik, dacht ik, ook in het verleden steeds met nadruk herhaald. En daarna staat er dwaze vragen, geslachtsrekeningen en twistingen en strijdingen. Daar had de komma wel tussen weggelaten kunnen worden, want het is een synoniemia, het is hetzelfde. Twistingen en strijdingen over de wet. Waarmee in één klap vaststaat dat hier dus een drievoudig parallelisme is, namelijk dwaze vragen, geslachtsrekeningen en twistingen en strijdingen over de wet. Wel teruggerekend, twistingen en strijdingen over de wet heeft met het Jodendom te maken. Geslachtsrekeningen moet ook iets met Israël dan wel de Joden te maken hebben. Waarna we meteen weten waar de dwaze vragen vandaan komen. Dat moet daar dus ook mee te maken hebben. En dus hebben die dwaze vragen het een en ander van doen met de Joodse fabula weer uit 1 vers 14 en eventueel de geboden der mens. De wet dus altijd. Maar wederstaat dat, want zij zijn onnut. Want alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Daar staat ook wet tegenover de nuttige dingen. En dat is hier ook zo. Deze dingen zijn onnut en ijdel, leeg, omdat ze van doen hebben in het gunstigste geval met het oude verbond. Maar daarmee zijn ze onnut, want de gemeente wordt gebouwd niet op het oude verbond, uiteraard maar op het nieuwe. Nou, dan vers 10. Verwerp een ketterse mens na de eerste en tweede vermaning. Nou, dat zal dan wel. Ja. Maar dat is een ketterse mens. Ja, moeilijk, hè. Eén die natuurlijk het evangelie loslaat en bestrijdt. En dus verdeling brengt, ja. Wetende dat de zodanige verkeerd is en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld. Dat wil niet zeggen dat zo iemand per definitie officieel een ongelovig is, maar het wil wel zeggen dat hij een verleider is en mensen van bepaalde Bijbelse waarheden aftrekt. En zelfs van belangrijke waarheden uiteraard. Nou, dan hebben wij, dit was vers 11, dan hebben we nog vers 14. En dat ook de onzen leren goede werken voor te staan tot nodig gebruik, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Maar er staat helemaal in het eind van de brief. Het is eigenlijk de samenvatting van het voorafgaande. De onzen zijn de gelovigen uiteraard. Die zouden goede werken moeten voorstaan, net als in vers 8. Tot nodig gebruik, dat wil zeggen, tot gebruik waar nodig, waar daar behoefte aan is. Opdat zij niet onvruchtbaar zijn, want een onvruchtbaar leven is wel degelijk het leven van een gelovige eventueel, wanneer dat leven in de praktijk niet deze goede werken voortbrengt. Wordt zo iemand wel behouden, maar zijn leven is onvruchtbaar. Brengt geen vrucht voort voor de Heer, dan wel voor de eeuwigheid. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. En dat was dan Titus. Nog eens een keer Titus 1 vers 16... 2 vers 7, 2 vers 14, 3 vers 1, 3 vers 8 en 3 vers 14. Waarna wij nog terechtkomen in Hebreeën 10. En daar heb ik maar twee mogelijkheden. De ene is om uitgebreid de samenhang van het hoofdstuk aan te geven. Maar dan heb ik er nog een avond voor nodig. En de andere is om het snel te vertellen. Zonder al te veel argumentatie helaas overigens. Maar er staat in hoofdstuk 10, en ik heb daar vanavond al uit het hoofd aan het begin wat geciteerd. Er staat in hoofdstuk 10 vers 19 dat wij vrijmoedig hebben om in te gaan in het heiligdom. Door het bloed, namelijk het leven van Jezus, op een verse en dus inderdaad levende weg. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. Een weg die namelijk leidt in het heiligdom en dus in het nieuwe verbond. Maar tegelijkertijd ook de hemel in. Dus een dubbele waarheid uit Hebreeën 9. In de eerste plaats is het heilige der heiligen, want daarna wordt verwezen. een beeld van het Nieuwe Verbond. En daarna in de tweede plaats, en ook in hetzelfde hoofdstuk, een beeld van de hemel zelf. Want dat is de positie van de gelovigen van vandaag. In het Nieuwe Verbond en in de hemel. Die weg hebben wij. En dus vers 21, terwijl we hebben een grote priester, een hoge priester dus, over het huis Gods, de gemeente. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, een hart waarin de waarheid woont. In volle verzekerdheid des geloofs, geloof in de waarheid uiteraard. De harten, en daarmee de gewetens, de harten gereinigd zijnde, want die zijn gereinigd van het kwaad geweten, om de levende God te dienen. 9 vers 14. En het lichaam gewassen zijnde met rein water, waarbij de wassing van het lichaam, ontleend aan de oudtestamentische rituele wassingen, een beeld is van de wassing, de reiniging namelijk, van de inwendige mens onder het nieuwe verbond. En dan nog een keer, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop houden. Dat wil zeggen, niet alleen aannemen, maar ook blijven vasthouden. Laat ons dus blijven geloven. En dat het over blijven gaat, staat erachter. Hè? Want die het beloofd heeft, is getrouw. Hij zal namelijk zijn beloften vervullen. Laten wij dus niet alleen tot geloof komen, maar laten wij ook blijven geloven. Met andere woorden, laat ons met vrijmoedigheid naderen en het heiligdom betreden, komen tot de Heer Jezus Christus, maar laten wij ook daarbij blijven. Geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, zal Petrus gezegd hebben. Waarbij de gedachte is niet alleen dat we tot geloof zouden komen, maar daar ook uit zouden leven. Dus twee dingen in één keer. Het is wat lastig, maar het is zo. Eenvoudig, omdat degenen die tot geloof komen geacht worden daar ook inderdaad uit te leven. Dus laat ons die belijdenis der hoop vasthouden. Als je dezelfde uitspraak tot twee keer toe leest in Hebreeën 3, staat daar, laat ons die onwankelbare belijdenis der hoop tot het einde vasthouden. Tot het einde vasthouden, waarbij einde net als altijd betekent doel. Laat ons dus deze belijdenis der hoop tot het doel vasthouden. Kortom, laten wij blijven geloven om dat doel te bereiken. Wat is het doel van ons geloof, is dan de volgende vraag. En dat heb ik aan Petrus nagevraagd en dat heb ik u al voorgehouden enige weken terug. Verkrijgende het einde, namelijk het doel van uw geloof, 1 Petrus 1, namelijk de zaligheid der zielen. En dat gaat dus inderdaad over de praktische levenswandel. En hier staat het woord einde er niet bij, zeg ik dan nogmaals, maar het staat er wel bij in Hebreeën 3. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop tot het einde toe vast behouden. Of laat ons de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Dat is vers 6. En in elk geval ook vers 14 van Hebreeën 3. Dus is vers 6 van Hebreeën 3 en daarna herhaald in 14 van Hebreeën 3. Zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde, tot het doel toe dus, vast behouden. Niet het einde, want wat het einde waarvan dan? Nee, tot het doel toe. Om het doel te bereiken. Ik zal u dat laten zien, want er staat hier ook in dit hoofdstuk. Maar ik zeg dus dat het te maken heeft met een leven uit geloof, het praktische leven. Daarna staat er, vers 24 van Hebreeën 10, laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Alsjeblieft. Dus dat klopt precies. Het doel, het einde van ons geloof, is immers zaligheid der zielen. Het heeft alles van doen met het wandelen in goede werken, zoals ik eerder heb gedemonstreerd. En hier staat inderdaad, laat ons op elkander acht nemen, laat ons elkander vertroosten, vermanen. Tot opscherping der liefde, en liefde spreekt over de eenheid van de gemeente, en dus over de bouw van de gemeente, de samenvoeging van de gemeente. En dan staat er opscherping der liefde en der goede werken. Maar goede werken zijn die werken die gedaan worden om de eenheid, de opbouw van de gemeente te bevorderen. En dan staat er dus, en laat ons onze onderlinge bijeenkomst, en als het in 2 Thessalonicenzen 2 gestaan had, dan had er gestaan, laat ons onze toevergadering tot hem niet nalaten. Want onze toevergadering tot hem, onze onderlinge bijeenkomst, is namelijk inderdaad ons ingaan met vrijmoedigheid tot de troon der genade. Ons toegaan namelijk met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Uit Hebreeën 4 en hier uit Hebreeën 10 vers 19 en vers 22. Laat ons dus tot Christus naderen en daarbij blijven. Laat ons daar niet weer uitlopen uit het heiligdom, zodat we als het ware de hemel uitlopen, dan wel het nieuwe verbond uitlopen en dus het oude verbond weer gaan dienen. Hebreeën 12 zou zeggen, zie toe dat niemand verachteren van de genade. En dus zie toe dat niemand het heiligdom weer uitlopen. Of zie toe dat niet iemand onze onderlinge bijeenkomst nalaat. Want dat is de onderlinge bijeenkomst. Onze toevergadering tot hem in 2 Thessalonicenzen 2. Letterlijk, lichamelijk namelijk. En hier niet lichamelijk, maar wel zielijk en geestelijk. Dezelfde term komt als werkwoord trouwens nog twee keer voor. In Matthäus 23 en 24. En daar zegt de Heer, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens bijeen vergaderd en gij hebt niet gewild. En dat bijeen vergaderen is inderdaad het bijeen vergaderen van Israël tot de Heer. En in Matthäus 24 is het dan, na de wederkomst van Christus, hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid en hij zal zijn uitverkorenen bijeen vergaderen, hetzelfde woord. En dan gaat het ook over de verzameling van Israël in de toekomst. Maar in 2 Thessalonicenzen 2 en in Hebreeën 10 wordt hetzelfde woord, maar nu als zelfstandig naamwoord, gebruikt voor de bijeenvergadering van de gemeente. In de hemel, rondom Christus uiteraard, onder het nieuwe verbond. En je moet het vers ook zo lezen, en laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Want dat we onderling zouden bijeenkomen, dat staat dus al in vers 19 en vers 22 onder andere. Eigenlijk alle voorgaande versen. En bovendien, als wij deze onderlinge bijeenkomst nalaten, dan is het gevolg daarvan beschreven in vers 26. Namelijk, want zo wij willen zondigen en dus de onderlinge bijeenkomst nalaten, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, nou, dat wil zeggen, wij kennen het woord, maar wij komen niet tot geloof, dan wel, wij leven niet uit geloof, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, want er was maar een eenmalig offer en daar blijft het bij. En dus blijft slechts over een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. Want de gedachte is, als wij niet tot geloof komen en dus naderen tot de troon der genade, dan komen wij in het oordeel, in de poel des vuurs zeg maar. Dat is de absolute waarheid, geestelijke waarheid feitelijk. En toegepast op de omstandigheden, op onze wandel, wanneer wij die tot geloof zijn gekomen, dan toch ons weer vervolgens in de praktijk plaatsen onder het oude verbond, zijn wij tot alle goed werk ongeschikt en dan komen onze werken in het oordeel. Of moet ik zeggen, komt onze ziel in het oordeel. Nou ja, ziel is zo'n moeilijk woord, dan moet je elke keer weer vertellen wat het betekent. Hè? Maar dan komt ons praktische leven in het oordeel en het wordt dus verbrand, hout, hooi en stro. Doch hij zelf, 1 Korinthe 3, zal behouden worden, doch al zo, namelijk als door vuur.